Bedankt. Gelaten, we gaan met Gelaten verder. We zijn in Gelaten 4. Vorige keer begonnen en hebben we tot en met vers 5 zo'n beetje behandeld. Het gaat over de aanneming tot kinderen. Wat is dat nou precies? En ik lees voor het verband, lees ik even de verzen. Gelaten 4. Doch ik zeg, zo lange tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niet van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles. Maar hij is onder voogden en verzorgers tot de tijd van de vader tevoren gesteld. Alzo wij ook, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden. Geworden uit de vrouw, geworden onder de wet. Opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. En opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de geest zijn zoons uitgezonden in uw hart. En die roept, Abba Vader. Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon. En indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam Gods door Christus. Ja. Ja, wat moet je daar nou mee, hè, als je een vrouw bent? Ja. Jullie zijn zonen, zusters. Ja, dus wat bedoelt u daar precies mee? Je hebt de positie van een zoon gekregen. Dus je bent niet alleen een kind van God, maar de positie van een zoon. En daar hebben we het over hier. En dat heeft te maken dat, dat hebben we vorige keer ook gezien, met het volk Israël, die werden uit geboorte, zijn die erfgenamen. Als je kijkt vers 1, Paulus gaat dat toepassen op ons, leden van het lichaam van Christus. Kijk, je had de wet. De Gelaten is een brief die handelt over dat gelovigen willen weer terug naar de wet gaan. En hij gebruikt Israël als voorbeeld, want Israël was onder de wet. Het lichaam van Christus is niet onder de wet. Wat zijn wij? Wij zijn onder de genade, ja? Nou, dat wil niet zeggen dat de standaard, de morele standaard van God, die is natuurlijk nooit weg. En ik wil even met jullie naar 2 Timotheus, 1 Timotheus 1 vers 8, om dat te illustreren. Want daar zegt Paulus, want wat moeten wij nou met de wet? Moet je de wet doen? Nou ja, ja wat bedoel je ermee, ja? Als gelovige, ja, Paulus zegt ook, je moet niet stelen, je moet geen overspel plegen, je moet geen hoererij plegen, ja? Dus de morele dingen van de wet, de 10 geboden, behalve de Sabbat dan, die moeten wij natuurlijk als gelovigen ook nog steeds gewoon doen. Ja? Maar niet om gered te worden. En dat is Gods genade-evangelie voor, ja? En wat zegt Paulus in 1 Timotheus 1 vers 8? Doch wij weten dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt. Ja? Dus de wet gebruiken, dat wil zeggen wettelijk gebruiken waarvoor die bedoeld is. En waarom heeft God die wet gegeven? Om de mensen in staat van beschuldiging te stellen. Dat zij zondaren zijn. De wet heeft aangetoond dat mensen gewoon zondaars zijn. En nooit aan Gods rechtvaardigheid kunnen tippen. Ook nooit zullen bereiken. We hebben net ook het eerste gedeelte gelezen. Alle mensen zijn zondaars en derven van de heerlijkheid Gods. Hoe weten wij dat? Nou, van nature, als je in je hart kijkt, weet ieder mens wel dat hij zondigt. Maar de wet heeft het duidelijk in het openbaar tentoongesteld. Niemand, het staat opgeschreven in die wet, de geboden. Nou, en dat toont duidelijk aan, wie kan hier zeggen dat hij altijd zijn ouders gehoorzaam is geweest? Nou, er zitten jongelingen hier, maar ik ben zelf ook jong geweest. En ik kon dat niet zeggen. Dus dan ben je al schuldig aan de wet. En dat is wat Paulus precies bedoelt hier. Kijk, wij weten dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt. Dus hoe gebruiken wij de wet? Die gebruiken wij naar de wereld van de ongelovigen. Om te laten zien dat zij, ja, vraag maar aan iemand, ga je naar de hemel? Hoe vaak hoor je niet van, nou ja, ja ik ben niet zo slecht en ik doe de 10 geboden. En, dus ja, dat is wel goed toch? Nou, dan kan je juist aan de hand van die wet laten zien dat niemand de 10 geboden houdt. Ten eerste weten ze vaak niet alle 10 op te noemen. En ten tweede kan je heel eenvoudig aantonen dat iedereen wel eens een keertje iets gestolen heeft bijvoorbeeld. Ja? Een pen van de zaak bijvoorbeeld. Ja, maar dat stelt toch niks voor, Jan? Adam heeft gewoon met Eva gewoon een vrucht gegeten. Niet eens gestolen. Maar ging tegen Gods gebod in. Je mag overal van eten, behalve van dat. Dus dat ene kleine dingetje was al de reden dat hij... Dan ben je een zondaar. En dat is met dit ook zo. Al is het maar één pennetje. Ik heb nooit overspel gepleegd. Nee, misschien niet in letterlijke zin. Maar wat dacht je in je hart? Dus je kan aan de hand van de wet... En dat deed de Heer Jezus natuurlijk ook. Hè? Die liet ook zien, ja oké, okay, je kan allemaal zeggen ik heb het niet gedaan. Maar al heb je iemand in je hoofd al misschien al vermoord. Dus je denken zelfs. Dus dan weet iedereen, ik sta schuldig. Dus dat is wat Paulus ook zegt, de wet is goed, maar alleen als je hem wettelijk gebruikt. Waarvoor die bedoeld is, om mensen in staat van beschuldiging te stellen, waardoor zij zien, hé, ik kan mezelf niet verlossen. Ik kan de wet van God niet doen. Ik kan zijn geboden niet doen, de morele wet. Ik heb een verlosser nodig, want ik sta schuldig. Kijk, voor ons, als je maar wel weet, als jij die wet gebruikt, maar niet naar gelovigen toe. Want wij zijn niet onder de wet. Wij zijn onder de genade. Christus heeft ons verlost van de vloek van de wet. Ja? Wij waren allemaal schuldig. En daar zijn wij nou van verlost. Wij zijn vrij. Nou, kijk, hij dit weet dat de rechtvaardige de wet is niet gezet. Zie je dat? Als jij gelooft in Christus, dan ben je gerechtvaardigd van de zonde. Dan kan je oog in oog met God staan. Hij is rechtvaardig en ik ook. God is rechtvaardig, die kan. Hij is te rein, te heilig, dat hij zonde zou kunnen zien, zegt ergens in het Oude Testament. Dus hoe kan een zondaar ooit bij God komen? Niemand. Maar ik ben in Christus. Ik dus wel. Dus ja, ik ben gerechtvaardigd. Dan moet je niet zeggen van, ja, maar ja, jij doet ook wel eens... Mijn positie is dat ik ben in Gods ogen, heb ik de rechtvaardigheid van Christus toegerekend. Dus hij ziet mij in zijn zoon. Dat is het punt. Dus daarom, die wet is ook niet voor ons meer, want die is alleen maar gegeven om de mensen in staat van schuldiging te stellen, dat zij zien, ik heb een verlosser nodig. Voor wie is die wet dan? Nou, kijk maar, de ongerechtige en de halstarrige, de goddeloze, de zondaren, de onheilige, de ongoddelijken, de vadermoordenaars, de moedermoordenaars, de doodslaars, de hoereerders, die bij mannen liggen. Nou, dat wordt je bijna door de strot geduwd, mannen met mannen, vrouwen met vrouwen in deze tijd. En ze willen natuurlijk vanuit de Bijbel, willen ook goedkeuring vanuit de Bijbel van de christenen krijgen. Maar die krijgen ze niet, want hier staat het duidelijk. De wet veroordeelt mannen met mannen en vrouwen met vrouwen. Dat was steeds linker om dat te vertellen. Komt eens een jonge tijd dat je zegt, ja, je discrimineert. En je trekt het in, als ga je de gevangenis in. Maar het staat hier, het veroordeelt het en de leugenaars, je ziet het staat allemaal op één rij. Nou, wij waren niet beter, voordat wij gelovig werden, hoorden wij ook in dat rijtje. Kijk. En zoiets anders tegen de gezonde leer is, naar het evangelie de heerlijkheid, de zalig gods dat mij toebetrouwt. Dus Paulus heeft een evangelie toebetrouwd gekregen, ja, dat verkondigt, Christus stierf voor je zonde en is opgestaan voor je rechtvaardigheid. Dus ik ben rechtvaardig in zijn zoon. En ik ben niet meer onder de wet, gelukkig niet zeg. Als ik steeds onder de wet ben, dan word ik constant veroordeeld. En dat is wat Paulus in Galaten 4 ook spreekt over de voogden en verzorgers. Voogden en verzorgers zeggen constant wat je wel en niet moet doen. Dus als je als kind ook nog thuis woont en je bent nog minderjarig, dan val je dan toch wel onder het ouderlijk gezag. Voogden en verzorgers doen Paulus dat, maar met kinderen thuis ook hetzelfde verhaal. Ouderlijk gezag en die zeggen wat je moet doen en die zeggen wat wel en niet mag en hoe je... Ja? Tot je helemaal het huis uitgaat en dan ben je op jezelf. Nou, kijk mijn Colossense. Ik lees dit eventjes in verband met Galaten. En wij zitten er natuurlijk al middenin, ja. Met die aanneming tot kinderen. En het kan soms best moeilijk zijn als je er zo boem en zomaar opeens erin valt. Dan denk ik, ja, waar heb je het over? De punt van de wet dat je gaat begrijpen. Colossense 2, wat leert Paulus? Kijk, het kruis, dus, als we de evangelie lezen, dan lees je ook over het kruis. Maar wat lees je dan over het kruis? De geschiedschrijving, dat Christus daar werd gekruisigd. Maar Christus zei ook van ja, ik moet overgeleverd worden in de handen van de heidenen en in de onrechtvaardigen. En dan zal ik gedood worden en ik zal opstaan. En Petrus zegt, dat gaat niet gebeuren. U gaat niet, dat ga ik niet toestaan, dat gaat niet gebeuren. En toen zegt de Heer Jezus, ga weg achter mij, Satan. Dus Petrus begreep het helemaal niet. Dus wij willen in de evangelie gaan lezen wat het kruis voor ons is, maar dat vind je daar niet. De apostelen zelf begrepen het niet eens. Petrus wilde hem zelfs tegenhouden. En dat is het. Bij Paulus vind je, wat heeft Christus nou aan het kruis voor mij en voor jou gedaan? En Colossenzen 2 gaat daarover. Colossenzen 2 vers 10, of vers 9. Want in hem woont al de volheid de Godheid lichamelijk. Christus is God, toch? Maar hij is God. Het woord is vlees geworden. En dan, gij zijt in hem volmaakt. Ik ben in Christus volmaakt. Dat is wat. Dat kan niet als ik in de spiegel... ik ben wel volmaakt. Ik ben heilig. Ik ben een beminde. Ik ben een uitverkorene. Dat is mooi, we hebben het vorige keer over uitverkiezing gehad. Dat was woensdag, ja. En dan weet je, er is maar... In feite is er één uitverkorene. Dat is de Heer Jezus Christus. Voordat hij geboren werd, was hij uitverkoren. En dat is mooi. Dan weet je, als jij gelooft, ben je dus... Heb je Christus aangedaan, dan ben je in Christus. Dan deel ik in zijn uitverkoren zijn. Als hij uitverkoren is, en ik ben uitverkoren... Of ik ben in hem, wat ben ik dan? Ik ben uitverkoren. Christus is heilig. Ik ben in Christus, wat ben ik dan? Heilig. Maar heb je nou gekeken naar je wandel? Dan zeg ik, ja, het is niet altijd, ja? Christus was zonder zonde. Wie durft te zeggen hier dat hij zonder zonde is? Die werpen de eerste steen, toch? Ik ben zonder zonde in Christus. Maar als je goed denkt, wat bedoelt hij nou? Ik zeg toch niet, ik zondig nooit, dat zeg ik niet. Maar in Christus, God ziet mij in zijn Zoon. Ik ben begenadigd in de geliefde. Dus hij ziet mij in zijn Zoon. Zou Christus, heeft hij ooit gezondigd? Nee. Zou hij ooit nog gaan zondigen? Nee. Dus als ik in Christus ben, ik ben zonder zonde. Zal ik ooit in zonde zijn? Nee. Ik ben in zijn Zoon. En we hebben net in het eerste gedeelte gelezen, niemand kan mij scheiden van de liefde Gods. Niemand. Zelfs ik zelf niet. Ik ben verzegeld door de Heilige Geest tot de dag der verlossing. Dus ik deel in alles van Christus. Wij zijn zelfs mede-erfgenamen. Dus dat woordje in Christus, hè, ga eens kijken wie Christus is. Zo ziet God jou. In hem. Ja, dat is heel anders, hè. Dat is genade. Want ik heb het alleen maar geloofd. En God heeft mij door de doop, door de geestelijke doop, de doop door de Heilige Geest, toen ik geloofd werd, in dat lichaam geplaatst. Ik ben door de geest gedoopt in één lichaam. Dus ik ben in Adam was ik. Hé, wat was in Adam toen hij gezondigd werd? Door Adam is de zonde in de wereld gekomen. Dus wat was ik? Een zondaar. Toch? Alle mensen zijn zondaars. Zijn de mensen gerechtig? Nee, ze allemaal ongerechtig. Zijn de mensen spreken allemaal de waarheid? Nee, allemaal de mensen zijn leugenaars. Ja? En ga zo maar door. Dus ik deel alles in Adam. Dat is de zonde. En alles wat daarbij hoort. We hebben net een heel rijtje gelezen. Maar nu ben ik in Christus. Dan geldt hetzelfde. Nu ben ik dus alles wat Christus is. In hem dan, hè? In hem. God ziet mij in hem. Dat moet je goed begrijpen. Wie jij bent. Daar begint alles mee. En dat maakt je zoveel vrij van alles. Want als jij dus onder de wet gaat, die laat alleen maar zien waar je tekort komt. Ook als gelovige, als jij elke keer hoort, ja je moet dat, je moet zus, want anders, want het principe van de wet is, altijd, als, dan. Ken je thuis toch ook wel? Je ouders zullen zeggen, als jij dat doet, dan. Het is waarschuwing toch, of niet? Dan staat er een sanctie. En dat is precies wat de wet doet. Als jij slecht doet, dan krijg je ook slechter voor terug. Dat was onder de wet. Ja, dat is Gods rechtvaardigheidsprincipe. Zijn eis, dat wij altijd, zijn eis is dat wij altijd volmaakt leven. Nou, dus dan moet je dat doen, want anders. Dus als je goed doet, dan zal ik je zegenen. Maar als je slecht doet, dan ga ik je straffen. Nou, en wat is er nu gebeurd? Dat is het geweldige, dat als dan is helemaal opgelost door het kruis. Want Christus heeft dat als dan, dan zal ik jou straffen, je bent onder de vloek. Christus heeft het aan het kruis voor mij gedragen. Dus als hij die vloek, Je staat schuldig tegenover God. Die schuld heeft hij overgenomen. Dat betekent, dan ben ik toch vrij. Ik ben in Christus, in zijn zoon. Nou, in Galaten 2 spreekt over wat Christus aan het kruis gedaan heeft. Hij zegt nu, er staat niet, gij zijt volmaakt. Gij zijt in hem volmaakt. Zie je dat? Dus zo moet je naar jezelf kijken. Die het hoofd is van alle overheid en macht, in welke gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder handen geschiet. In de uittrekking van het lichaam der zonde des vleeses door de besnijdenis van Christus. Wij zijn geestelijk besneden. Net zoals Christus, hij was lichamelijk besneden, maar aan het kruis is hij geestelijk besneden. Dat wil zeggen, afgesneden van het land der levenden, zegt hij in Jesaja 53. Van het leven, hij is gestorven. Afgesneden van het leven. Omdat hij mijn zonde droeg. Zijnde met hem begraven, kijk, in de doop. Niet door de doop, in de doop. De doop van zijn dood aan het kruis. In welke gij ook met hem opgewekt zijt, door het geloof der werking Gods die hem uit de doden opgewekt heeft. En hij heeft u als gij dood waart in de misdaden. Kijk, toen ik was dood, iedereen die nog niet gelooft, die is dood in zijn misdaden. Ook al is hij springlevend. Hij loopt gewoon rond, hij doet van alles. He, de zus van Paulus zei het pas ook. Ik kijk omheen, ik zie allemaal wandelende doden. Gek, hè? Ja. In Gods ogen, ze hebben geen Gods geest niet. En die hebben het leven van God niet in jou. Dus dat bedoelt hij ermee. Gij waart dood in de misdaden. Als zondaren. En in de voorheid uw vlees mede levend gemaakt met hem. Zie je dat? Ik ben met hem gestorven. Ik ben met hem opgestaan. Ik ben met hem levend gemaakt. Ik was dood. Voordat ik geloofde. Ik was springlevend, maar ik was in Gods ogen. Ik had zijn leven niet in, maar in hem. En het enige ware leven, ja, is er leven op Mars? Wil ze allemaal weten? Ja, nee, er is nog geen water gevonden. Maar als er water gevonden is, dat is het bewijs dat er leven is. Weet je wanneer wat het bewijs dat er leven is? Als God er is. Hij is het leven. Dat is het bewijs van het leven. En ik ben levend gemaakt met hem. Zie je? Dus ik ben levend, de rest is dood. Ongelovig. Ik heb Gods geest nu. En dan, kijk, al uw misdaden, uw vergevingen. Hoeveel misdaden zijn dat? 10%, 20%, 30%, 100%. Dus je zit hier in je stoel en je weet, al mijn misdaden zijn mij vergeven. Zie je het verschil nu? Als je naar de evangelie gaat, daar zegt Paulus, of zegt de Heer Jezus, vergeef ons onze schulden gelijk, ook wij vergeven onze schuldenaren. Maar als gij anderen hun schuld niet vergeeft, wat dan? Als gij anderen hun schuld niet vergeeft, dan zal ik jou jouw schulden niet vergeven. Waar komt dat vandaan? Uit de wet. Als dan. Zie dat je onder de wet, word je echt niet vrolijk hoor. Want wij kunnen de wet namelijk niet houden. Maar wat lees ik hier nu? Dat al mijn misdaden zijn vergeven. Dus hier kan ik een streep doorhalen. Want Paulus spreekt over hier, dat Christus heeft al mijn zonden vergeven. Dus de zonden die ik gedaan heb. De zonde die ik nu doe en de zonde die ik nog ga doen. Dat is de positie die je hebt in Christus. Al mijn zonden heeft hij vergeven. En dan in vers 14. Uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was. Kijk, hier kom je de wet tegen. Dat tegen ons was. Ja, de wet is aan het volk Israël gegeven, toch? Toch indirect spreekt die wet nog steeds tegen iedereen. Die standaard van zijn gerechtigheid. En denk dan aan de 10 geboden. Maar behalve dan de Sabbat. Want Sabbat is een ceremonieel gebod. Maar ik spreek over de morele. Want wat kan een heiden die, en een Eskimo bijvoorbeeld. Hoe weet hij nou van dat je de Sabbat moet houden? Dat is toch onzin? Dat weet hij helemaal niet. Nooit van gehoord. Dat is ook aan het volk Israël gegeven. Maar wat dus in het geweten van een mens, waarom weet hij dat niet? Omdat het staat niet in zijn geweten. God heeft de mens een geweten gegeven. En dat geweten, dat de morele geboden van God staat in jouw geweten. Van ieder mens in deze wereld. Daarom overal ter wereld weet iedereen, daar hoef je echt de wet niet voor te hebben, dat je niet mag liegen. Overspel, dat weet je in je geweten bij geboorte. En nou, ik begin ook al, ik heb nog meer. En niet stelen, ja, enzovoort, enzovoort. 10 geboden. 9. Dus dat weet ieder mens, dat zit in zijn hoofd. En hij weet ook dat er één God is. En daarom mag hij ook geen andere goden, gesneden beelden maken. Ieder mens weet dat er één God is, hè? Al maken ze er meer van. Want ze weten dat hij bestaat. Dat weet je aan de schepping. Dus dat geweten, het woordje wet zit er ook in. En weten, je weet het. Ieder mens weet het. En daarom zijn geweten verklaart hem ook schuldig. En de wet bevestigt dat gewoon. Dus gaan wij nou onder de wet? Nee. Kijk, de wet dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, het zeg ik, het enige wijze ons tegen was, en heeft datzelfde uit het midden weggenomen, hetzelfde aan het kruis genageld hebben. Zie je, de wet heeft hij hier aan het kruis genageld. Ja, dat tegen ons was. Wat heeft Christus aan het kruis gedaan? Ik was schuldig, hij heeft mijn schuld, en de wet heeft aangetoond dat ik schuldig ben. Ik weet, Israël heeft in eerste instantie de wet gekregen, maar wat zegt hij in Romeinen 3 vers 19? Laten we even naar Romeinen 3 vers 19 gaan. Romeinen 3 vers 19. Kijk, wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn. Voor degenen die het niet weten, de wet is aan het volk Israël gegeven. Denk maar aan de tempel, de besnijdenis. Is dat aan de heidenen gegeven? Nee, aan Israël. En de offers, waar was dat? Was dat in Amsterdam? Was dat in Innsbruck of in Istanbul? Nee, dat was allemaal in Jeruzalem. Daar stond de tempel. En daar waren de feesten en daar waren de offers. En aan hun was de wet gegeven. Maar waarom? Kijk, er staat, wij weten nu dat al wat de wet zegt, hij dat spreekt tot degene die onder de wet zijn, Israël. Maar kijk, opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zijn. Hey. Dus de wet heeft Israël schuldig verklaard, maar daarmee tegelijkertijd de hele wereld staat schuldig. Verdoemelijk, hè? Verdoemelijk, dat je bent te verdoemen. Je gaat naar de verdoemenis. Voor het eeuwig verloren. Zie je het? Dus dat is wat de wet doet. Dus uiteindelijk, de wet verklaart mij ook schuldig. Dat zegt Paulus in feite. En in vers 20, daarom zal uit de werken de wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Want door de wet is de kennis van de zonde. Dus uit de werken de wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden. Nee, waarom niet? Omdat niemand kan de wet doen. De wet, daardoor is de kennis van de zonde. Zodat mensen niet meer... Wat is als dat alle mond gestopt worden? Nou, op een gegeven moment wil je wel zeggen, nou, je mond maar eens. Stil, geen discussie meer. Met de wet ook. Je kan jezelf verdedigen, maar je bent niet meer te verdedigen. Als iemand zegt, nou, ik doe het wel goed. En je laat de geboden zien, en dan toon je zonder meer aan dat hij dus niet goed is. Dat hij het niet kan houden. En dan wordt zijn mond verstopt. En dat is precies wat de wet doet. En dan weet je, hey, ik heb een verlosser nodig. En dat is wat Paulus ook zegt. Kijk, maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet. Dus hoe gaat God nu mensen rechtvaardigen? Ik zei het net al, je hebt de heiligheid van God. Je hebt de gerechtigheid. En zijn gerechtigheid eist nu dat ik zondaar verloren, dat ik veroordeeld word, dat ik verdoemd word. Staat hier, verdoemelijk. Dat eist de wet nu. Dat eist Gods gerechtigheid. En Gods gerechtigheid, zijn rechtvaardigheid, die moet ik gaan uitvoeren. De standaard, schuldig. En God moet straffen, moet het uitvoeren, anders is hij niet heilig meer. Snap je? Dat is geen grap. En daarom is het kruis zo geweldig. Want daar is het allemaal gebeurd. En dat zegt hier ook, de rechtvaardigheid Gods is geopenbaard geworden zonder de wet. Ja, hoe zijn rechtvaardigheid, hoe wordt het nu geopenbaard? Niet meer door de wet, maar kijk, hebben de getuigenis van de wet en de profeten namens de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot allen en overal die geloven, want er is geen onderscheid. De rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus. Wat is nou het geloof van Jezus Christus? Ja, wat is nou mijn geloof? Waar geloof ik in? Ieder mens gelooft wel ergens in. Soms zeggen ze, ik geloof niet. Nou, dat is ook een geloof. Hoe heet dat? God bestaat niet bijvoorbeeld, hè? Nee, God bestaat niet. Hoe weet je dat? Van de week zagen wij met Ken Hovind, dat was een mooi. Hij zegt, ja, als dan, is dat nou waar? Is dat waar wat je zegt? Ja, dat is waar. Nou ja, ik weet niet alles. Oké, okay, dus 50% is dan waarheid, wat jij zegt. Is er misschien die andere 50%? Hoe weet je, als jij 50% weet van alles wat er te weten valt, hoe kan je dan zeggen dat God niet bestaat? Trouwens, ben je overal geweest? Ben je in de ruimte geweest? Ben je al helemaal daar geweest? Job zegt ook, waar was jij? Ja? Evolutie is ook een geloof. Ja? Je gelooft in iets wat niet bewezen is. Wat je niet valt te bewijzen. Bij ons is geloof de zekerheid van de dingen die wij niet zien. Een vast vertrouwen en zeker weten. Want alles is gebaseerd op geloof in zijn woord. Dat is eigenlijk alles. Ik heb het toch niet gezien. Het staat hier. En ik weet, ik geloof in God dat hij de schepper is. En dat hij zijn woord heeft opgeschreven. Getrouwelijk is bewaard. En dit zijn zijn woorden. Dus wie kan ik nog vertrouwen in deze wereld? Dat kan ik altijd vertrouwen. Want dit ligt nooit. En daar is mijn geloof op gebaseerd. En als je spreekt over het geloof van Jezus Christus, ja? Wat was het geloof van Jezus Christus? Dat is zijn geloof. Niet mijn geloof. Zijn geloof. Hij kwam naar deze wereld en hij zei, zie je ook in Hebreeën, hier ben ik. Gij mij een lichaam toebereid. Ik ben bereid om naar deze wereld te komen. Ja? Om voor de mensen aan het kruis te sterven. Want dierenbloed en zo, dat kan het allemaal niet doen. Maar ik wil sterven voor de mensen. Dat is zijn liefde. Nou, en hij is op deze aarde gekomen. Hij was God, maar wat was hij ook? Hij was ook mens. Stel je voor dat hij alleen maar God zou zijn. Hoe zouden wij ons dan kunnen identificeren met hem? Dat is moeilijk worden. Trouwens, hoe kan God trouwens sterven? Ja, hoe kan dat? Hoe kan hij nou aan een kruis sterven? God is eeuwig. Dat kan toch helemaal niet? En daarom is hij mens geworden. Hij is God en hij is 100% mens. 100% God, 100% mens. En zo is hij naar deze wereld gekomen. En hij heeft dus als mens gedaan wat wij niet konden. Alles wat Adam, zeg maar, niet heeft gedaan, dat heeft Christus gedaan. Hij heeft de wil van de Vader gedaan. Dat was zijn geloof. Hij kwam er voor één ding. Dat was om de wil van de Vader te doen. Nou, zijn wij als gelovigen niet ook allemaal dat wij de wil van de Vader willen doen? Van God de Vader? Ja toch? Als normaal gesproken toch wel. Tenminste, ja, ik weet dat dat niet altijd zo het geval is bij gelovigen, maar dat is het geloof van Christus. Nou, je ziet dat hij is gegaan. Hij is, in de hoofd van het Gethsemane bad hij ook nog van, ja, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Dat was hij als mens, ja. Hij wist wat er ging gebeuren. Het was verschrikkelijk wat er ging gebeuren. Is er een andere manier? Kan het niet op een andere manier? Nee, kan niet. Nou, dan is het niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En hij is naar het kruis gegaan. En daar heeft hij bewerkt dat ik nu weet wie ik ben in Christus. Ik ben in hem volmaakt. En je ziet de rechtvaardigheid. Dus Christus was rechtvaardig. Heeft hij één keer gezondigd? Nee. Heeft hij de wet gedaan? Hij was geworden onder de wet, zegt gelaten. Hij heeft de wet gedaan. Dus hij heeft natuurlijk ook niet voor zijn zonde hoeven te offeren. Als je niet zondigt, nooit gezondigd. Dus hij was rechtvaardig. Het is de rechtvaardigheid door het geloof van Christus. Tot allen en overal die geloven, want er is geen onderscheid. Zie je, het wordt aan iedereen aangeboden, maar uiteindelijk is het voor degene die het geloven. Niet iedereen wordt zomaar gered. Nee, het is aan iedereen aangeboden, maar degene die het geloven, die worden gered. En het is zijn rechtvaardigheid, het geloof van Jezus Christus, ja? Dat hij heeft altijd gedaan, de wil van de Vader. En zo, dat is de rechtvaardigheid Gods zoals die nu geopenbaard is. En voordat Christus kwam, hoe was het dan? Nou, dan zag je de wet. De wet is, wat is de wet? Heilig, rechtvaardig en goed. Maar wij kunnen dat niet doen. Christus is ook heilig, rechtvaardig en goed. Hij is onder de wet geworden. Hij heeft de wet gedaan. Hoe kan ik die nou volgen? Ja? Dat kan ook niet. Daarom is de boodschap van genade ook aan Paulus geopenbaard. Dat Gods genade in mij nu gaat doen wat ik daarvoor niet kon. Onder dit. Als dan principe. Kijk, als dan is, dat is om rechtvaardig te worden. Ja? Als je altijd de wet doet, dan ben je rechtvaardig, toch? De wet is rechtvaardig. Dus als je altijd de wet doet, dan ben je rechtvaardig. Maar wie kan dat zeggen? Niemand. Maar nu leven wij in een positie dat ik ben rechtvaardig. Dat is heel anders. Dus ik hoef niet iets te doen om iets te gaan krijgen, de rechtvaardigheid te krijgen. Nee, ik start opnieuw. Ik ben nu rechtvaardig en nu ga ik Gods leven leiden. Maar niet om iets te krijgen. Ik ben het al. Nou, kijk, in 2 Korinthe 5, vers 20. 2 Korinthe 5, vers 19. Nou, we lazen net in het begin ook al het eerste gedeelte. Want vers 14. Want de liefde van Christus dringt ons. Als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven, niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Dus Christus is voor iedereen gestorven. Iedereen, want waarom? Omdat alle mensen zijn zondaars. Daarom is hij ook voor iedereen gestorven. Ja? Het wordt aan allen aangeboden, maar uiteindelijk is het voor degene die het geloven. Dat staat hier ook, ja? Hij is voor allen gestorven, opdat degene die leven, dat zijn degene die gelovig zijn, die gered zijn, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar die voor hen gestorven en opgewekt is. Wat is nou wat God wil voor jou voor vandaag? Hij is voor jou aan het kruis gestorven en opgestaan. En wat staat hier? Dat degene die leven, dat zijn wij, de gelovigen, dat je nu ook voor hem gaat leven. Zie je dat? Dat staat hier. Zodan wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Heeft iemand Christus naar het vlees gekend hier? Nee, hè? Maar het kan wel. Met mijn ogen heb ik Christus nooit gezien. Maar in de ogen van mijn hart, geloof wel. En dan zie ik Christus in de evangelie zie ik op aarde wandelen. Dat was Christus hoe die in zijn lichaam op aarde liep. En dat bedoelt Paulus hier, ja. Wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. Dat wil zeggen dat je nog onderscheid maakt tussen een Jood en een heiden. Toen Christus kwam, kwam hij voor de verloren schapen van het huis Israël. Toen maakte hij duidelijk onderscheid, hoor. De Israël stond nummer 1 en dan kwamen de heidenen. Dus kijk, in die tijd voor het kruis, en ook met Petrus, want daarna was 1, was Israël. En 2, zij moesten dan de heidenen het evangelie gaan verkondigen. Zij waren het zegenkanaal voor de wereld. Nu is dat veranderd. De wereld is er nog steeds, ja, de ongelovigen. En nu is het lichaam van Christus. En daarin is geen Jood en geen heiden. Ja, ze zitten er allemaal in, maar er zit geen verschil. Er is geen voordeel tussen de een boven de ander. Dus hoe wordt de wereld nu bereid? Door ons. En dat is wat hij hier zegt. Wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. Indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Voordat Paulus kwam, kon je dit niet zeggen. Voordat Paulus kwam, was het lichaam van Christus bestond niet. En toen was er maar één mogelijkheid, dat was als Christus naar het vlees kennen. En hem volgen. Maar dat is niet meer zo. Nu niet meer, zegt Paulus. Hoezo niet? Nou, Paulus is weet je, met Handelingen 9 was hij bekeerd. En toen is Christus aan hem verschenen, van bovenaf naar beneden, naar zijn opstanding, is hij aan Paulus verschenen. Dus dan heeft hij Christus, heeft zichzelf aan hem geopenbaard met het evangelie van Gods genade, de prediking van het kruis, wat Christus aan het kruis heeft gedaan voor ons. Heidenen. En hij is de enige die daarover vertelt. Zo dan indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel, het oude is voorbij gegaan, ziet het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Zie je, als je in Christus bent, wat ben je dan? Een nieuw schepsel. Een nieuw schepsel. Ik ben compleet vernieuwd, inderdaad. Ik ben in Christus. Jood en heiden in mijn lichaam. Ik ben volmaakt, ik ben heilig. Ik heb vergeving van zonde. Ik ben een uitverkorene. Een nieuw schepsel. Het is allemaal nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God. Kijk, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Dat is één keer gebeurd, hè? Er staat was. Waar was dat? Was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Waar was dat? Hier. Dan zie je trouwens dat Paulus spreekt over op dat moment aan het kruis toen hij daar hing. Maar wanneer is dat pas bekendgemaakt, een verzoening? Pas later, dus niet in, hier in de Evangelie, later aan Paulus. Die praat over de bediening van de verzoening. En verder niemand anders. De bediening van de verzoening. Waarom? Omdat zowel Jood als hij in de hele wereld staan in vijandschap met God. In de tijden van Petrus Israël nog in een positie van voordeel. God handelde nog met Israël. Als je naar Pinkster kijkt, ga maar kijken, waren allemaal Joden. Het is een Joods feest. Maar Israël heeft gefaald. En ze komen allemaal terug in de toekomst, als wij de Heer zijn. Maar zolang wij in de bedenking der genade zijn, is het nu het lichaam van Christus, wat de bediening van de verzoening heeft. Iedereen het evangelie vertellen, waardoor zij, ja, verzoend worden. Het woordje zoenen zit erin, ja? En je zoenen, Paulus zegt, begroet elkander met een heilige kus. Een heilige zoen. Judas, dat was geen heilige zoen, geen heilige kus, was een verrader. Ja? Maar de kus van God, ja, de zoen van God, de verzoening, dat brengt vrede. De wereld spreekt over verzoening. We moeten verzoenen, bla 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 bla. Nou, de enige verzoening die wij nodig hebben, dat is dat je vrede met God krijgt. Ja, en alle mensen zijn zondaars en derven de heerlijkheid van God, en zij leven daarom in vijandschap met God. Iedereen in deze wereld. En dit evangelie, dat God heeft het aan Christus, heeft het al gedaan, dus hij heeft het werk al gedaan. De mensen hoeven het alleen nog maar aan te nemen. Dus daarom ook de boodschap, laat u met God verzoenen. En als je verzoend bent, je kan ook wel eens met je onenigheid met elkaar hebben, of in huwelijk, man en vrouw, heb je ruzie, voilà. Dat gebeurt wel eens toch? En dan, dan praat je met elkaar en dan is het toch, verzoenen is dat je draait je om en dan dat je het goed maakt. En dan is de verzoening en dan ontstaat die vrede. Zie je, dus God heeft de wereld met zichzelf verzoend, hij heeft het gedaan, maar als één de hand zich uitsteekt naar de andere, dan heb ik het al, voor mezelf heb ik al vrede gesloten. Maar als die ander het niet aanneemt, dan heb ik nog steeds geen vrede met die persoon. Maar als die ander die hand aanneemt, dan ontstaat die vrede tussen die twee personen. En dat is wat God doet. Ja, hij steekt zijn hand uit. Via ons laat u met God verzoenen naar de wereld. En als die andere persoon dat aanneemt, dan heeft hij vrede met God. Kijk, want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenen. Zie je het? Dat is aan het kruis. Hun zonde hun niet toerekenende. En heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezant van Christus wegen, alsof God door ons baden. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Je hebt er niet om gevraagd, niet gesolliciteerd, maar een gezant is een gezant, is een ambassadeur. Dus wij hebben ambassadeurs in dit land, en wij hebben ook ambassadeurs van Nederland in een ander land. Wanneer worden ambassadeurs teruggeroepen? Als de oorlog komt. En die oorlog komt, hè. De dag des Heren, de bedenkende genade, is dan afgelopen. En waarom, wat gebeurt er dan? Komt u ons halen? Dan worden zijn gezanten, zijn ambassadeurs, want ons huis is toch daar. Dan roept hij ons terug, dan worden wij naar ons huis gebracht. Maar zolang het bedenken der genade nog duurt, is het nog steeds Gods vrede die hij aanbiedt aan de wereld. En wij zijn dus degene, de gezanten, de ambassadeurs van God. Vanaf het moment dat jij gelovig bent geworden, ben jij gezant, of je naar wil of niet, hier staat het. Je bent het gewoon. En hij roept ons op. Het eerste gedeelte ging er ook over, hè? Langmoedigheid, ja. Dat we de wereld de zaligheid gaan verkondigen. Zie je dat? Eerst Israël was dat, maar nu is het het lichaam van Christus. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Hier. Aan het kruis is hij tot zonde gemaakt. Christus hing hier en op dat moment werd hij tot zonde gemaakt. In het Oude Testament zou je zeggen, de zondebok. In ons taalgebruik zeggen ze toch ook wel eens, ze moeten een zondebok hebben. Dat wil zeggen, hij moet geslachtofferd. Het zijn allemaal Bijbelse termen, hè? Iemand slachtofferen of een zondebok zoeken. Christus was de zondebok, hij is geslachtofferd daar aan het kruis. En daar zijn wij nu. Vrede, zijn wij verzoend met God de Vader. En zie je, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Dus we lazen net, nu is zonder de wet de rechtvaardigheid Gods geopenbaard. Hoe? Door het geloof van Christus. Hij was rechtvaardig. Zijn geloof, hij deed altijd de wil van de Vader. En zie je, dat wij die rechtvaardigheid gekregen hebben van God. Alle mensen zijn zondaars en derven de heerlijkheid Gods. Nu ben ik gelovig, ik ben gered. Ik heb de rechtvaardigheid Gods toegerekend gekregen. In zijn Zoon Christus. Nou, laatste tekst, Romeinen 5 vers 2. Romeinen 5 vers 2. Kijk, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. Niet als dan. Weet je wat als dan is? Dat is, dan moet je het doen. Onder de wet moet je het doen om te krijgen. Hoe krijgen wij nu de rechtvaardigheid? Door het geloof. Waarom? Christus heeft het voor jou gedaan. Dat is het geloof van Christus. En als ik mijn geloof daarin stel, dan krijg ik het ook. Daar moet ik in vertrouwen. Net zoals jij nu vertrouwt, je op die stoel zit. Heb je eerst die stoel gecontroleerd of die wel stevig was, of de poten wel goed waren? Nee, je ging zitten, want je gelooft die stoel. Die is degelijk, daar kan ik op zitten. Zo is Christus ook, mijn geloof stel ik in hem. Maar hij doet het in mij. Dus wij dan, gerechtvaardigd zijn uit het geloof, kijk, hebben vrede bij God. Wanneer is die rechtvaardigheid ontstaan? Omdat ik mij heb laten verzoenen. En het is geen wapenstilstand, hè? In de wereld heb je wapenstilstanden. Dat zegt vrede sluit naar vrede, een stilstand. Dus dat is tussen twee oorlogen in, het is tijdelijk. En dan kan het zomaar weer uitbreken. En dat is wat vaak mensen, de gelovige christenen, verwarren. Die zien het vaak, zonder dat ze dat zo beseffen, maar dat kan je wel zo omschrijven, eigenlijk als een wapenstilstand. Ik heb vrede met God. Zolang ik mij gedraag. Als ik zondig, dan zien ze vaak, hé, en daar moet ik vergeven van zonde vragen. God wordt weer boos op mij. En wat ga ik dan doen? Dan ga ik weer heel hard mijn best doen. Net zoals kleine kinderen, die krijgen straf thuis, ze hebben ze al gedaan. En zonder te zeggen, ik heb gezondigd, wil me vergeven, ik spijt me heel erg. En dan gaan ze vaak, zonder dat te zeggen, om niet vooruit te komen. Ze weten dat ze schuld zijn, gaan ze allemaal goede werken doen. Gaan ze de afwas doen bijvoorbeeld, zal ik je even helpen, dit en dat. Maar dat wil je niet horen, je wil horen, wat zeg je? Oh, sorry, ik was fout. Oké. En dan is die vrede, ja? En zo zijn wij van nature, als gelovigen, wij denken door onze goede werken, dan weer bij God in het gevleid te komen, en dan is die vrede er weer. Nee, kijk, rechtvaardig zijn uit geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Dat wil zeggen, als je gerechtvaardigd bent, heb je vrede. Je krijgt het niet, en dan ben je het, je hebt het, en dan ben je het weer kwijt, en dan als ik weer mijn best doe, dan krijg ik... Nee, het is namelijk door het geloof. En niet door wat je doet. Nou, dat is het geweldige evangelie van Gods genade. Als je naar de evangelie van het koninkrijk gaat, naar de evangelie, wij kijken daar natuurlijk niet op neer, het is Gods woord. Het zal actueel zijn als wij weg zijn. En zal God door zijn geest de wet in hun harten schrijven. Zij zullen het wel kunnen doen. Maar wij hebben Gods genade doen nodig die het in ons doet. En dat heeft te maken dat je begrijpt wat hier staat. Wij zijn gerechtvaardigd. En als je dat bent, dan heb je vrede met God voor altijd. En daarom zijn je zonden voor altijd en heel vergeven. En word je nooit... Je bent in Christus. Weet je wat je anders zegt? Oh ja, ik ben nu in Christus. Ja, ik heb gezonden. Ik ben weer uit Christus. Je bent altijd in Christus. Geweldig nieuws, hè? Als je dit weet. Ik ben door het geloof gerechtvaardigd. Het kruis, dat is de oplossing. En ik ga wandelen. Maarten las het in de inleiding al. Hij heeft alles aan het kruis gedaan. Voorbereid aan het kruis op dat wij daarin zouden wandelen. Wij hoeven niks te doen. Ja, wij moeten wel dingen doen. Maar hij heeft alles aan het kruis gedaan. En ga daar nou mee staan. Hé, ik heb vrede met God. Ik heb vergeving. Ik ben verzoend. Ik ben heilig. Allemaal geweldig nieuws. Ga maar lekker zitten en ga ervan genieten wie je bent in Christus. Omdat jij niks hoeft te doen, maar hij ziet jou zo in hem. In zijn geliefde zoon, hè. Zijn geliefde zoon. Dat was alles wat hij had. En in hem ziet hij jou. Nou, als ouders zijnde, ja, je kind is toch alles? Dan hou je het ervan, tot en met. Wat zal hij wel niet houden van zijn geliefde zoon? En wij in zijn zoon zijnde, hoe zal hij niet veel van ons houden? Zoveel zelfs, dat hij... voor ons aan het kruis gegaan. Zullen we danken? Vader, jullie danken voor deze dag. Dank u voor het geweldige nieuws, voor uw evangelie van Gods genade, Vader. Uw naam willen we daarom ook prijzen en danken. Dat we hier mogen zitten in Christus, met alles wat Hij heeft, dat we daarin mogen delen, in uw geliefde Zoon. In Christus' naam dank u ook daarvoor. Amen. Goed, laten we nog een lied zingen met elkaar.